Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst waar onze nieuwe predikant dominee de Kruijf bevestigd zal worden. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Maar ook juist vandaag in het bijzonder een hartelijk welkom aan de gasten die in ons midden zijn. Dominee van Heiningen zal vanmorgen het woord van God bedienen. Na de intrededienst vanmiddag is er gelegenheid om dominee mevrouw de Kruijf een hand te geven. Maar voor gasten die alleen vanmorgen aanwezig zijn, is er na de dienst in de Damsteen gelegenheid om de dominee en zijn gezin te groeten. De zieke Bart Verschoor is afgelopen donderdag met grote zorgen opgenomen in Julius te Sliedrecht. Mevrouw Wilma Verwij heeft afgelopen week een geslaagde operatie ondergaan. Jens Bakker heeft zijn 5e van de 6 kuren gekregen en is weer thuis. We mogen dankbaar zijn dat het beenmerg nu vrij is van kwaadaardige cellen. Mevrouw M.B. de Graaf is na een ongeluk thuis opgenomen. In het ziekenhuis. Haar situatie is zorgelijk. En mevrouw Gertruida Verwij Beesmer verblijft nog in Hospice de Cirkel. Haar krachten worden langzaam minder. En Lianda Spunde, de pleegdochter van Benny en Petrineke Visser, mocht afgelopen maandag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. De voorbeden zullen in de middagdienst verder gedaan worden. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de GZB, noodhulp in Nepal. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. 1 bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in september bestemd voor Theo en Klaasien van der Schelling die uitgezonden zijn voor de MAF. Als voorzanger zingen we nu Psalm 81, vers 1, 2 en 3. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw blijft van generatie op generatie en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Genade is er voor u en vrede van hem die is, die was, die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We spreken vanmorgen Paulus na, die zegt, wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Wij zingen opnieuw en nu uit Psalm 119, de versen 7 en 86. Psalm 119, vers 7 en vers 86. We luisteren met elkaar naar de geboden van God en we zingen daarna het gebed of God ons hart wil vernieuwen uit Psalm 51 vers 5 uit Weerklank. Laat de broederliefde blijven, vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen alsof u ook zelf gevangen bent en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper. Ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers, die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hen onderdanig. Want ze waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet alzuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, hij mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Voordat wij samen de Bijbel open doen, vragen we eerst aan de Heere God of hij ons hart wil openen voor zijn boodschap. We gaan samen bidden. Heere trouwe God, Vader in de hemel, vanmorgen komen we samen vanuit de grote kerk tot u. En thuis zijn er heel wat mensen met ons verbonden, die meekijken, meedoen. En samen willen we bij u komen. En vanmorgen doen we dat voor de meeste van ons in een stukje verwondering. Verwondering en dankbaarheid. Verwondering en dankbaarheid is er in de gemeente van de Grote Kerk, omdat de vacature vandaag wordt vervuld. Omdat er een nieuwe dominee is die hier gekomen is, samen met zijn gezin, om hier te wonen, om hier te werken. Om hier met de gemeente op te trekken, om hier telkens de Bijbel open te doen, om hier echt te aarden en te landen. Wij danken u daarvoor, wij loven u en prijzen u voor wat u daarin geeft. Er is ook dankbaarheid en verwondering bij de nieuwe dominee, bij zijn gezin, bij dominee Lex, die weer ervaart dat hij gebruikt mag worden in uw dienst. Want wat is dat bijzonder. U bouwt uw koninkrijk op deze wereld. U laat week in, week uit de Bijbel opengaan en uitleggen. En u had ervoor kunnen kiezen om daar engelen voor te gebruiken. Elke zondag een engel op de kansel, u heeft er genoeg. Een vlammend en vurig en een volmaakt betoog. Maar u kiest ervoor om mensen te gebruiken. Mensen die zelf ook ten dele kennen en ten dele profiteren zoals we net beleden hebben. Mensen die niet alles weten. Mensen die niet alles kunnen. En u gebruikt ze in uw dienst. Dat doet u al die eeuwen. En vandaag is daar ook weer een bewijs van. En we danken en loven u daarvoor. We danken u dat er mensen meegekomen zijn met familie De Kruif, uit de familiekring, uit de vorige gemeente. Heere God, we danken u dat ze zo omringd worden met mensen die betrokken zijn. We bidden u voor elkaar. En we danken u dat we hier in Alblasserdam een nieuwe dominee ontvangen. En dat we er steeds meer krijgen in ons dorp. Daar danken en loven we u voor. Tegelijkertijd bidden we voor al die plekken waar het anders is, in Rijssen. En er zijn meer gemeenten waar men zoekt. Heere God, we bidden u dat u ook nieuwe mensen roept in uw dienst. En we danken u dat ook doet en dat we dat mogen horen en mogen lezen. Dat er jongeren zich geroepen weten om te gaan studeren, om ook later in uw kerk te werken. En misschien wilt u daar deze dienst ook nog wel weer voor gebruiken. Wij komen u zo bidden en vragen om uw zegen over deze dienst van morgen, de dienst van bevestiging en vanmiddag de dienst van intrede. Wilt u uw zegen geven? Geef uw zegen in het bijzonder aan broeder De Kruif als hij straks het jawoord geeft. En we bidden u dat het werk wat hij vanaf vandaag hier zal gaan doen, gezegend wordt. Dat u dat zegent op uw wonderlijke manier. Dat u het zegent met allereerst de rust en het thuisgevoel, dat dat mag ontstaan. Ook bij Maria en Tabitha, dat ze zich hier prettig zullen voelen in Alblasserdam. In een nieuwe woonomgeving, nieuwe school, nieuwe kerk. Wilt u geven dat het thuis ook fijn en stabiel mag zijn. Maar we bidden ook dat het werk wat straks gedaan wordt, op allerlei mogelijke momenten en manieren, dat u daarin meekomt. En dat de gemeente gebouwd wordt. Dat de gemeente gebouwd wordt, verder gebouwd wordt, want de gemeente bestaat al eeuwen. Maar dat het geloof van mensen mag openbloeien, mag ontstaan of door mag groeien. Wilt u dat geven? Wilt u daar ook deze dienst voor gebruiken? Wij denken aan de mensen die met ons verbonden zijn, zegen ook hen. We vragen u om een zegen over de wereld. Bijzonder als we straks onze gaven geven voor het land Nepal. We vragen u of u dat wat wij geven daar echt wil gebruiken. Maar boven alles, Heere God, of u zelf zonder onze gaven daar iets nieuws wil geven. Heere God, er wordt zoveel geleden daar. Er is zo'n enorme ravage. Ontferm u. Ontferm u over deze wereld. Laat uw rijk komen, wereldwijd, ook onder ons. En gebruik daar ook deze dienst voor. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. Wij gaan uit de Bijbel lezen. Eerst uit 1 Koningen 10 en daarna uit Lucas 17. In Koningen 10 vanaf vers 1. Toen de koningin van Sheba het gerucht over Salomo in verband met de naam van de Heere hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen. Ze kwam naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg, met kamelen beladen met specerijen, met zeer veel goud en met edelstenen. Ze kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles wat ze op haar hart had. En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor de koning verborgen dat hij haar niet kon verklaren. Toen de koning van Sheba alle wijsheid van Salomo zag en het huis dat hij gebouwd had, het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden, hun kleding, zijn schenkers, zijn brandoffers die hij bracht in het huis van de Heere, toen was ze buiten zichzelf. Ze zei tegen de koning: het was de waarheid wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb. Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam en mijn eigen ogen het zagen. Zie, nog niet de helft was mij verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft het gerucht dat ik gehoord had overtroffen. Dan het Lucas 17 vanaf vers 7. Daar zegt Jezus: en wie van u die een dienaar, een slaaf heeft, die ploegt of de kudde weidt, zal meteen als hij van de akker komt tegen hem zeggen: kom maar en ga aanliggen. Zal hij echter niet tegen hem zeggen: tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken. Omgord u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb. En eet en drinkt u daarna. Hij bedankt die dienaar toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was. Ik meen van niet. Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt alles wat u opgedragen is, zeggen: wij zijn onnutte dienaren, want we hebben slechts gedaan wat we moesten doen. Dit is het woord van God. Zalig zijn als we het woord van God horen en in ons hart bewaren. Jongens en meiden en jongelui, jullie zijn natuurlijk van de week naar school geweest. Ik ben even benieuwd, is er iemand die van de week al een onvoldoende gehaald heeft? Je durft misschien nu je vinger niet op te steken, maar ik denk het niet, hè. De eerste week, dan krijg je nog geen cijfers en dan krijg je zeker nog geen onvoldoende. En het zou natuurlijk wel heel jammer zijn als je het eerste cijfer een onvoldoende was. Ik moet eerlijk zijn dat mij dat wel overkomen is. In de vorige eeuw, toen ging ik naar voortgezet onderwijs. En in de eerste of de tweede week hadden wij een onverwachte SO voor Nederlands. Maar ik had die avond ervoor een feestje en ik had niet geleerd. En ik was de enige in heel de klas en ik had een 4. Nou ja, wordt u niet zo blij van. Dus ik had een onvoldoende. Nou, vanmorgen gaat het in de preek ook over dat je soms, zelfs als dominee, een onvoldoende kunt halen. En dat heeft niet te maken met dat het allemaal fout ging. Het was helemaal goed wat die man deed. En toch haalde hij op een of andere manier een onvoldoende. Nou, daar gaan we vanmorgen naar luisteren. En ik hoop dat je straks het een beetje kunt begrijpen. Wij gaan nu met elkaar zingen ter inleiding op de preek. Psalm 45, vers 1 en 2. En het gaat daarover zingen voor een koning. En bij die koning mag je vrijmoedig aan Jezus denken. Psalm 45, wij zingen vers 1 en vers 2. Ik onderstreep uit 1 Koningen 10, dat ene zinnetje uit vers 7. Zie, nog niet de helft was mij verteld. En dan heb ik boven de preek gezet, de dominee die een onvoldoende verdient. 3 gedachten, de boodschapper op zijn plek gezet, de hoorder op weg gegaan, de koning zijn positie verkregen. Gemeente van Jezus Christus, beste collega Lex en Maria en Tabitha. Ja, glunderend staat hij daar te kijken wanneer de stoet vertrekt. Deze Joodse handelsreiziger, hij wenst de koningin van Sheba een goede reis. Zij zit inmiddels in haar koets, klaar voor vertrek. En hij staat trots te kijken, want hij was het die het laatste zetje gaf. Ja, figuurlijk natuurlijk. Maar zijn woorden brachten deze koningin in beweging. En ze gaat nu op pad naar zijn land. En het doel is om zijn koning te ontmoeten. Wat een eer. Een paar weken later staat hij er weer. Want hij hoorde dat de koningin op de terugreis was. Vandaag zou ze arriveren. Hoe zal ze het gehad hebben? Inmiddels is hij wel een beetje zenuwachtig. Zou ze Salomo ontmoet hebben en zou die meegevallen zijn of tegengevallen? Wat is haar reactie? Zou er een klik zijn geweest tussen die twee? Waren ze het eens of hebben ze eindeloos gediscussieerd? Is ze achteraf blij met deze reis of juist niet? En krijgt hij als boodschapper een compliment of een reprimande? Hoe zou er gereageerd zijn op zijn boodschap? Ja, zo'n vraag kun je wel eens stellen. En zeker als je dan begint in een nieuwe gemeente, hoe zullen ze reageren? Nou ja, ik zal beginnen te zeggen, wees maar niet al te bang voor de Alblasserdammers. De Alblasserdammers staan hier best soepel voor de dominee. Er wordt best al heel snel mild geoordeeld. Een voorbeeld daarvan is dat een van onze voorgangers het gepresteerd heeft om een jaar en 6 dagen na zijn intrede weer te vertrekken. Er kwam een beroep uit de grotere en voornamere gemeente langs. Nou, je zou zeggen, die man die verdient een onvoldoende. En toch kennen we vanmorgen bijna allemaal zijn naam. Want we hebben een school naar hem vernoemd, Johannes Beukelman. Even later zijn we heel mild over deze man. Dus ja, wees niet bang voor Alblasserdam. En doe hem niet na dat je over een jaar weer vertrekt natuurlijk. Maar ja, hoe gaat dat over een dominee wordt gepraat en geoordeeld? En af en toe krijg je een cijfer. En ik weet ook niet of het je vaak overkomen is om een onvoldoende te krijgen. En toch gebeurt het eigenlijk in deze tekst. Er wordt geoordeeld over een soort preek. En de conclusie is, de helft is me nog niet verteld. Dat gerucht wat ik hoorde, het berust op waarheid, maar het schoot schromelijk tekort. En ja, hoe gaat dat op school? Als je op school de helft niet invult. De andere antwoorden waren wel goed, maar de helft vul je niet in, dan heb je een onvoldoende. En laat ik het direct maar klip en klaar zeggen. Ik hoop dat dit oordeel jou ten deel zal vallen. En mezelf ook, en ook anderen om ons heen. En beter gezegd, dat gunnen we onze meester. Dat we als boodschappers verdwijnen, zodra hij verschijnt. Dat zelfs de preek vergeten wordt, als er een ontmoeting plaatsvindt met Jezus. Nou ja, het verhaal brengt ons vandaag in Sheba. Iemand zegt, waar ligt dat? Nou, Jezus heeft erover verteld in Matthäus 12 en die zegt, het ligt in het zuiden. De koningin van het zuiden. U zegt, ik wil wat meer weten. Nou ja, er zijn 2 stemmen. De ene stem is Zuid-Arabië, de wierookroute naar Indië. Maar er zijn ook mensen die denken aan Ethiopië. Hoe het ook is, vanuit het beloofde land gezien is het ver weg. Ver over de grens. En dit verhaal en ook andere verhalen vertellen, daar werkt God. Dat is al hoopvol. Daar in dat verre land is een gerucht vernomen. Daar klinkt een boodschap. Woorden die uiteindelijk gaan over Israëls God. Woorden die aantrekkelijk klonken. De achtergrond is waarschijnlijk dat er allerlei handelaren daar langskwamen. En ja, zeker in die Oosterse wereld, voordat er echt handel gedreven wordt, worden er ook allerlei persoonlijke gesprekken gevoerd. Waar kom je vandaan? Nou ja, ik kom uit Israël. Oh, dat is het land waar die koning David geregeerd heeft. Ja, ja, maar inmiddels is zijn zoon koning, die heet Salomo. Nou, wat is dat voor koning? En zo worden de verhalen verteld. Nieuwtjes worden uitgewisseld. Zoals dat tot de dag van vandaag doorgaat. Nieuwsites en journaals en kranten. Ze vertellen allemaal wat er overal gebeurt. En tussen al die berichten over de politiek van die dagen valt dan regelmatig de naam Salomo. Je zou zeggen concurrentie genoeg. En toch valt dit op. Tussen al die geluiden blijft deze naam hangen. En die boodschap druppelt langzaam maar zeker naar binnen. En het valt zelfs zo op dat er in het paleis in Sheba over gepraat wordt. De koningin zelf hoort ook die berichten. En het haakt en het raakt. En ze peinst erover. En misschien komen die handelaren die over Salomo hebben verteld wel bij haar langs. Of ze worden ontboden. Maar deze vorstin wil er meer van weten. Ze is nieuwsgierig. En ik dacht, dat is ook alweer hoopvol naar vandaag. Hè? Want anno nu klinken er een heleboel geluiden en stemmen. En alles en iedereen vraagt om de aandacht. En ja, gemeenteleden hier in Alblasserdam zijn gemiddeld genomen heel erg druk. Ja, we staan midden in het leven. En midden in die randstad, alles bruist. En nou, de een die pluist zijn krant helemaal uit. En de jongeren zitten vastgeplakt aan hun mobiel. En die middengeneratie die is druk met van alles en denkt ook nog dat we overal een mening over moeten hebben. We houden alles bij. En soms denk je, past dat woord van zondag, past dat nog wel? Of zou het met mijn preek gaan zoals bij de gelijkenis die Jezus sprak? Ja, het zaad wordt wel gestrooid, maar de vogels pikken alles weg. Nou, dat gevaar is er. Maar tegelijkertijd, de Heere God staat ervoor in dat het goed komt, dat het woord wordt gehoord. Zo gaat het ook in het verre Sheba. En dat is heel opvallend. Wat die handelaren uit Israël vertellen, ik vergelijk ze even met de dominees dan, dat heeft gevolgen. Hun getuigenis overtuigt anderen. En de gedachtenreis die koning Salomo, dat moet wel een hele bijzondere zijn. En hier bij deze koningin heeft het een ongekend effect. Het raakt haar echt. Ik denk dat ze meerdere keren over Salomo gehoord heeft, maar er is er één geweest die de doorslag gaf. Die heeft haar overtuigd om op weg te gaan. Al die andere woorden die ze eerder gehoord hebben, ja, die zijn ook als zaadjes geweest. Al die goede woorden over koning Salomo, het klonk daar in het verre land. Maar uiteindelijk klonk de vraag uit haar mond, of aan haar gericht, zou ik niet op weg gaan? Zou ik welkom zijn bij die koning? Wat een effect. De brenger van de boodschap zou er trots op zijn. Mijn woord heeft gezorgd voor die topontmoeting. Ik heb vast een medaille verdiend. In elk geval een dikke voldoende. Maar ja, een aantal weken later klinkt het over hem. Het getuigenis was wel waar, maar viel toch nog tegen. De helft is me nog niet verteld. Een onvoldoende. De helft nog niet verteld. En daarmee wordt de boodschapper even op zijn plek gezet. Het draait niet om hem. Ja, zijn woord wordt wel gebruikt, maar verder is hij eigenlijk overbodig. En zijn woorden blijken ook nog eens tekort te schieten. Ja, er zit een les in, zeker voor ons als boodschappers van het evangelie. Het is prachtig werk natuurlijk. Het is heerlijk als jouw woorden mensen bereiken en raken. En je bent gezegend als mensen door je preek in beweging komen. En we gunnen je dat natuurlijk, dat je niet voor niks hier komt. Dat hier in de grote kerk iets gebeurt. Onder jong en oud, mensen uit de kern en mensen aan de rand. En mensen over de grens van de gemeente. Moet je je voorstellen, hè, dat er nu mensen zijn die er nog geen idee van hebben. En die misschien wel over een paar jaar hier binnenkomen en gedoopt worden. Dat zou toch prachtig zijn? En dat jij een goed getuigenis geeft en dat mensen ja, erdoor openbloeien. En dat je ooit een hoorder, een gemeentelid hebt die zegt, nou, tijdens die preek ging bij mij het licht aan. Ik heb Jezus ontdekt. En wat zou het mooi zijn dat het niet gebeurt bij 1, 2 of 3, maar bij een heleboel mensen. Laat het ons verlangen en gebed zijn dat er in het dorp, in Alblasserdam, een herleving, een opwekking komt. Tegelijkertijd, als zoiets gebeurt, is altijd het gevaar dat je dan er weer wat mee wordt natuurlijk. Hey, je denkt, of een ander zegt, ja, die man bereikt veel, die dominee, nou, die krijgt een 8 of meer. Nou, daarom die heilzame les. Misschien ook lastig, vind ik wel. Om er zelf tussen uit te vallen, de helft is me nog niet verteld. Een onvoldoende. En terecht ook. Als boodschapper op je plek worden gezet. Ons werk heeft iets van een postbode. Heb je ooit gedaan, begreep ik. Die bezorgt post. Maar als iemand blij is met een kaart, dan dankt hij niet de postbode, maar de afzender. Wat een zegen als door ons werk zo koning Jezus zal groeien. We gaan naar het tweede, de hoorder op pad gegaan. Want het verhaal ging over die koningin van Sheba. Een heleboel mensen hebben dat gerucht over Salomo gehoord, maar tussen al die mensen deze ene wordt benoemd. Zij is vorstin in het verre land. Maar in het verhaal komt ze in Jeruzalem. Een heel eind verder. Hele reis afgelegd. Dat is best bijzonder. Die boodschap die gebrekkig is, de helft nog niet verteld, die heeft haar wel geraakt. Ze is in beweging gezet, ze is op pad gegaan. En dat kost een heleboel tijd en voorbereiding. Een koningin die op staatsbezoek gaat, dat regel je niet in een ochtendje. Om haar heen heel veel activiteit. Maar het belangrijkste, in haarzelf is er een heleboel gebeurd. Wat is dat? We tasten een beetje. En dat doe ik vanmorgen omdat jullie als gemeente er vanmorgen ook zitten. Want ja, een bevestiging spreken is niet alleen voor de dominee. Misschien vind je dat wel jammer. Dat je denkt, nou, ik ga vanmorgen naar de kerk, kan ik een beetje toekijken. Hè? Een beetje zoals je met een oude moeder naar de huisarts gaat. Je bent natuurlijk betrokken, maar het gaat niet over jou. Je zit er een beetje bij. Het gaat langs je heen. En je bent misschien vanmorgen naar de kerk gekomen en denkt, nou, er wordt een keer niet aan mijn ziel gepeuterd. Ik ga even lekker zitten. Nou ja, in de kerk zit je nooit op de tribune, ook niet op de galerij. In de kerk kun je nooit toekijken, vergeet dat niet. Ook niet de komende tijd. Dominee de Kruijf heeft een boodschap voor iedereen. Zelfs voor de mensen thuis. En er zit een duidelijk doel in, dat je in beweging komt. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, eerst maar eens even naar Sheba terug. Wat gebeurt daar? Hoe is dat gegaan bij deze vorstin? Nou ja, het staat er niet. Het diepste van een mens kunnen wij ook eigenlijk nooit doorgronden. Van onszelf eigenlijk niet eens, laat staan van een ander. Dat is iets tussen God en hem of haar. Af en toe zien we wel iets van de uitwerking of horen we een getuigenis, een vertolking. En dat is gelijk ook een vraag weer aan de gemeente. Voor de pastorale contacten, laat je hart zien in de komende tijd. Stel jezelf open als de dominee langskomt. En ook als een ouderling langskomt natuurlijk. Kijk, wij doen dat hier wel in Alblasserdam. We zeggen wel wat we denken. We leggen het wel op tafel. Maar ik zou ook zeggen, laat het ook gaan over datgene wat er tussen God en jou gebeurt. Niet over allerlei randzaken lopen emmeren. De preek duurt te lang, de banken zijn te hard. Dat kerkraadslid, dat deugt niet. Ja, ik denk dat jullie dominee iets meer geduld heeft dan ik, maar ik kan wel zeggen, zulke dingen kunnen een dominee helemaal leegzuigen. Als je dat een heleboel keer achter elkaar aan moet horen, alsjeblieft. Want je komt met een doel, het over God en over Jezus hebben. Dat is het doel. Is daar plek voor en maak je daar ruimte voor? Een kerkganger, een gemeentelid wordt niet met rust gelaten. Je wordt geprikkeld om in beweging te komen. De preek heeft af en toe wat peper. Niet te flauw allemaal. Er moet wat gebeuren. Dat is het doel van al het werk. Er moet wat gebeuren met de hoorder. Om het heel klassiek te zeggen, bekering en wedergeboorte. Een mens moet wederom geboren worden, anders kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dat is geen sombere constatering van een zware dominee. Nee, dat is de Bijbelse werkelijkheid. En tegelijkertijd zegt de Bijbel, ja, maar dat gebeurt nou ook. Dat gebeurt ook door die preek. Door al die getuigenissen die worden gegeven. Als de weg wordt gewezen, Het woord is het zaad van de wedergeboorte. En dat wordt elke zondag royaal gestrooid. Hoe komt die koningin in Jeruzalem? Hoe ontstaat dat idee? Nou, daarvoor moet ze een gerucht horen. Er moet een boodschap haar oor bereiken. Dat is noodzakelijk, kan niet zonder. Stel je voor dat er niemand uit Israël ooit in Sheba was geweest. Had ze niet geweten over koning Salomo. Er moet een ooggetuige langskomen die het haar vertelt. Ze kan dus ook niet zonder die boodschapper. Die man die een onvoldoende scoort, hij blijkt toch onmisbaar te zijn. Ik zat van de week dat formulier even door te lezen. Dat staat er zo best stellig. We gaan het straks nog een keer lezen. Het ambt is noodzakelijk om mensen tot de zaligheid te brengen. En daarvoor staat het is een heerlijk werk, want er komen grote dingen door tot stand. Dat is een zin voor de dominee. Die zit nog wat te sippen over die onvoldoende, maar toch wel mooi. En naar de gemeente toe betekent dat, de dominee die komt ergens voor, hè? En die preek heeft een doel. De Heere God heeft deze man niet voor niks geroepen. En dat zegt ook dat wij in Alblasserdam, ja, het niet zonder de dominee hebben gered, daarom hebben we hem nodig. In Alblasserdam zitten allemaal mensen die uit zichzelf niet naar Jezus gaan. Net zo min als die koningin van Sheba naar Jeruzalem zou gaan. Ze zit daar best op haar troon, ze heeft het prima voor elkaar, het gaat haar goed. Eigenlijk wordt deze boodschap bij haar gebracht en het stoort haar in haar rust. Want naar Salomo gaan betekent opstaan van haar eigen troon. En je ziet in de contacten met Salomo dat ze hem als meerdere erkent. Ze komt met vragen bij Salomo, zover is het gekomen. En die beweging, dat is het doel van elke preek. De dominee komt in zekere zin geen rust brengen, maar reuring. Het is mooi natuurlijk als er vrede is in de gemeente en zo. Maar die vrede moet gepaard gaan met een beweging. De hoorders moeten naar Jezus gaan. En dat betekent de ene hoorder, ja, die zit in de kerk en die moet horen van ja, je moet echt gaan hoor. Hij zit daar een beetje, hij ziet er de noodzaak niet van in. Die kerkgangers heb je, tevreden met hun kabbelende leven, huisje, boompje, beestje. Ze zijn gelukt, ze zien er gelikt uit en ja, in hun oor komt dat woord over Jezus. En ze worden opgeschrikt, je hebt Jezus nodig. In de grote kerk heb je ook nog wel mensen in Alblasserdam die aarzelen of ze wel welkom zijn bij Jezus. Die denken, ja, ik zou wel willen, maar zou Jezus mij wel willen ontvangen? Ik pas eigenlijk niet bij hem, er is zo'n groot contrast. Moet ik niet eerst aan een aantal voorwaarden voldoen? Ik heb veel te weinig last van mijn zonde. Mensen met een koffer vol bedenkingen, die doen ze open zodra je langskomt. Ja, de preek zet zo iemand aan om toch maar te gaan. Vanuit de Bijbel en misschien wel vanuit eigen ervaring klinkt het, ga maar. Ga maar naar Jezus, hij heeft nooit iemand teruggestuurd. Weet je nog van Nicodemus? Die kwam 's nachts en die was welkom. En die bloedvloeiende vrouw die ging tegen de toen geldende regels en wetten in en zij werd geholpen. Ga nou maar. Weer die beweging die wordt voorgesteld, dat is het doel. En elke keer klinkt het, je moet bij Jezus zijn. Niet één keer, maar steeds meer en telkens weer. Mensen van ver, mensen van dichtbij. Welkom bij Jezus. Nette kerkmensen en woeste heidenen leren knielen voor hem. We gaan eerst zingen en dan gaan we naar het laatste stukje van de preek. We zingen nu Psalm 72, vers 5. Psalm 72, vers 5.
Thank you.
Het laatste puntje, de koning zijn positie verkregen. We gaan weer naar Jeruzalem. Daar heeft die ontmoeting plaatsgevonden tussen die koningin uit dat verre land en koning Salomo. En jongens en meiden, misschien zie je het wel een beetje voor je. Salomo, de zoon van David, de koning van de vrede. Het gaat om hem in het verhaal eigenlijk. Hij staat in het middelpunt. Hij wordt geëerd en in hem zijn God. Dat is het doel. En dat is ook het doel van vandaag. Bevestiging en intrede, zo'n zondag, altijd een beetje gevaar dat het om een mens draait natuurlijk. Maar het doel is dat Gods naam wordt geheiligd. Dat zijn koninkrijk komt, zijn wil zal geschieden. En daarom kijken we nog even naar die koningin. Ze is op weg gegaan, die hele reis afgelegd. Ze is door Salomo ontvangen in zijn paleis. En daar zijn gesprekken gevoerd. En als je een beetje het verhaal leest, dan heb je het idee dat ze met open mond geluisterd heeft en met een ontsloten hart ontvangen. Ze raakt diep onder de indruk van de wijsheid van deze koning. Wat een intelligentie. Wat is het land gezegend met zo'n koning? Wat is zijn God royaal? En ja, ze reageert en de kern van haar conclusie is in mijn Bijbel terechtgekomen. U overtreft alles wat ik gehoord heb. De helft is me nog niet verteld. U bent zo wijs en zo goed. Ik kon het me eigenlijk niet voorstellen. Ik kon het niet geloven. De ander heeft me niet het echt helemaal kunnen aanzeggen. Er gebeurt van alles bij die koningin. Beweging, verrassing, bekoring, onderwerping. Het overkomt er allemaal. En zelf is ze natuurlijk, ze is koningin, ze is rijk. Maar de rijkdom van Salomo gaat die van haar ver te boven. En zijn wijsheid is fenomenaal. In vers 2 staat dat ze gekomen is om hem op de proef te stellen. Ja, er was in Sheba met name verteld over zijn wijsheid. Daar leggen de Joodse boodschappers de nadruk op. Onze koning is een genie. Hij heeft zijn IQ zo hoog. Dat blijkt in zijn beleid. En je merkt het wanneer hij recht spreekt. Ja, een koning in die dagen had een breder palet aan taken dan vandaag. En Salomo is wijs. En jongens en meiden, misschien weet je wel hoe Salomo aan die wijsheid kwam. Die heeft hij van de Heere gekregen. De Heere God had gezegd, zeg maar wat je wil hebben. Nou, zijn antwoord is, ik wil een wijs hart hebben. Een hart met ogen. Ogen die werkelijk zien wat ertoe doet. En deze koningin heeft hem nu allerlei vragen gesteld. Die gesprekken in die tijd waren een soort hersengymnastiek. Dat deed men vaker. Simson die gaf op zijn bruiloft zo'n raadsel op, weet je wel. En die zegt, nou, ik heb een prachtige spreuk. Gaan jullie maar eens bedenken wat ik daarmee bedoel. Zoiets is vast langsgekomen. De Sudoku van toen, zou je zeggen. Maar ik denk dat dat ook verder gegaan is. Gesprekken over de zin van het leven. Vragen over de God van Israël. Vragen over echte vrede. En uit alles blijkt die Salomo heeft een geest van wijsheid ontvangen. Niet alleen spitsvondigheden en ingewikkelde raadsels weet hij zinnig te beantwoorden. Maar deze man weet ook veel over zijn God. En de koningin komt onder de indruk van die God en wat die geeft. Ik zat er van de week over na te denken. Ik denk, nou, ik had wel eens een stukje willen horen. Wat hebben ze allemaal gedeeld? Wat een wijsheid, zegt ze, enorm. Ze raakt diep onder de indruk. Deze man is echt bijzonder. Hij is wijs en rijk. En dat heeft alles te maken met zijn God. Daar geeft ze hoog van op. En ja, inderdaad, vergeleken met deze man is het getuigenis over hem toch mager. Nog niet de helft is haar verteld. Ja, intussen is die boodschapper dus verdwenen. En is de koning gegroeid. En wordt hij geroemd. De boodschapper is op zijn plek gezet. Zelf heeft ze haar troon verlaten. En Salomo verkrijgt de positie. En ja, Jezus zegt zelf, ik haal het al aan, Matthäus 12, dat Salomo een beeld is van hem. Meer dan Salomo is Jezus. Het gaat om hem. En vandaag de dag stuurt Jezus boodschappers op pad om mensen te lokken naar hem te gaan. En de geruchten over Jezus, die mogen hoog opgeven over hem. Want mensen moeten wel in beweging komen. Het doel is dat u en jij en ik met al mijn levensvragen naar Jezus gaan. Aankomen bij de Heiland. De preek wil die beweging bereiken. En tegelijkertijd, dat kan ik vooraf al zeggen, als je luistert en als je bij Jezus komt, als je als mens Jezus wijsheid ontdekt en kennis maakt met zijn rijkdom, ja, dan kun je soms zo onder de indruk raken dat zelfs de preek en de dominee verdwijnt. Dat is alleen maar goed. Dat Jezus schittert. Want wie Jezus ontmoet, die raakt geboeid. En die ontmoeting, ja, die vindt vaak plaats tijdens de kerkdiensten. Tijdens het luisteren of onder het zingen. Mooi is, ik hoef helemaal geen honderden kilometers te rijden. Jezus is heel dichtbij. Sterker nog, door de Bijbel heen komt Jezus naar mij toe. Ik hoef eigenlijk niet naar hem te gaan, maar hij wil mij ontmoeten. Hij komt dichtbij. En ik mag hem ontmoeten. En in die ontmoeting zijn wijsheid ontdekken. En het ontdekken, die zorgen van mij zijn alleen maar kansen voor hem. En die zonde van mij, dat is nog belangrijker. Daar is bij hem een oplossing voor. En wie Jezus ontmoet, die raakt onder de indruk van zijn enorme liefde. Die liefde is er zelfs voor mij. En je ontdekt, Jezus, hij is het. Die ontdekking mag ik doen. Aangejaagd en aangevuurd door de preek. En ja, ik heb het wel nodig dat me regelmatig over Jezus wordt verteld. Dat het gezegd wordt, Jezus is noodzakelijk. En Jezus is bereid. En die Dominic de Cruijff, die doet straks zijn best. En de preek spat het er vanaf. Ja, wat doet hij? Op Jezus wijzen. Dat gaat hij vast doen. En dan kun je zeggen, ja, hij overtuigt me wel of hij raakt me of niet. Kan ook. Maar dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Zelfs als het je niet overtuigt, zelfs als je niet geraakt wordt, ga maar naar Jezus. Biddend, zingend, lezend. Je eigen troon verlaten. Aan zijn voeten komen. Die diepe ontmoeting aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Laat die beweging in Alblasserdam, in de grote kerk en alle andere kerken maar groeien. Dat Jezus alle eer krijgt. Ja, glunderend had hij er gestaan toen de stoet vertrok, deze Joodse reiziger. Hij heeft de koningin van Sheba een goede reis gewenst. Ze zat in haar koets, klaar voor vertrek. En hij stond daar glunderend trots te kijken. Hij had haar het laatste zetje gegeven. Dankzij zijn woorden gaat ze op pad. Maar nu, een aantal weken later, staat hij er weer. Hij hoorde dat de koningin op de terugreis was. Vandaag zou ze arriveren. Best een beetje spannend. Hoe zal haar reactie zijn? Krijgt hij als boodschapper een compliment of een reprimande? Nou, als je goed luistert, krijgt hij eigenlijk een onvoldoende. De helft heb je nog niet verteld. Een onvoldoende. En toch is hij denk ik blij. Want het blijkt wel dat Salomo is meegevallen. En deze onvoldoende wil hij wel ontvangen. De dominee die een onvoldoende verdient. Het past een beetje bij wat we lazen in Lucas 17. We hebben slechts gedaan wat we moeten doen. En nee, je komt niet naar Alblasserdam om een medaille te verdienen, toch? En je hoopt niet op een straatnaambordje in Haaften of een de Cruijffschool in Rijssen. We doen gewoon wat ons is opgedragen. Eer hoeven we niet te ontvangen. En toch is dat niet alles wat erover te zeggen is. Want als ik doorlees in de Bijbel, dan ontdek ik dat aan het einde van de loopbaan het mag klinken. Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik je zetten. Ga in de vreugde van je Heer. En die vreugde is straks vermengd met verwondering. Als je er af en toe een tegenkomt die zegt, jij gaf mij het laatste zetje. Je hebt wat voor me betekend. Door jou ben ik hier. En samen eer je onze God. Wat is hij wijs. Dat hij zijn rijk gebouwd heeft. En zelfs mij daarvoor gebruikt heeft. Amen. Wij zingen dan Psalm 72, vers 8. gaan we nu over tot de bevestiging van uw nieuwe dominee. Daarvoor is er eerst een behoorlijke lap tekst. Dat is een uitleg van wat nou precies het inhoudt om dominee te zijn en om een dominee te ontvangen. Dan komen er een aantal vragen. Die worden straks door dominee de Kruijf beantwoord met ja. En na dat ja-woord is er nog een soort bevestigingswoord. En daarna gaan we staan en gaan we de nieuwe dominee toezingen. Psalm 67, vers 1, zoals die is afgedrukt. En daarna mag u weer gaan zitten. Geliefde broeders en zusters, u weet dat wij u verschillende keren de naam bekendgemaakt hebben van onze medebroeder Alexander Cornelis de Kruijf, hier tegenwoordig. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets tegen zijn leer of levenswandel zou kunnen inbrengen, waardoor hij niet in de dienst van het woord bevestigd zou mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs heeft tegen hem heeft ingebracht. Daarom zullen wij nu in de naam van de Heere tot zijn bevestiging verbintenis overgaan. Daarom verzoeken wij u, Alexander Cornelis de Kruijf en alle aanwezigen, eerst te luisteren naar een korte uitleg op grond van Gods woord over de instelling en betekenis van het ambt van herder of dienaar van het woord. Dit woord, de Bijbel, leert ons allereerst dat God, onze hemelse Vader, die uit het verdorven menselijk geslacht een gemeente wil roepen en tot het eeuwige leven wil vergaderen, daartoe door een bijzondere genade de dienst van mensen gebruikt. Daarom zegt Paulus dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Hier zien wij dat het de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt een instelling van Jezus Christus is. Wat bij dit heilig ambt hoort, kunnen we gemakkelijk uit de naam afleiden. Want zoals het werk van een gewone herder is, een hem toevertrouwde kudde te weiden, te leiden, te beschermen en erover opzicht te hebben, zo is het ook met geestelijke herders. Ze zijn gesteld over de gemeente die God tot zaligheid roept en voor schapen van zijn weide houdt. Deze weide is niets minder dan de verkondiging van het goddelijk woord met de daaraan verbonden bediening van de gebeden en de heilige sacramenten. Dat woord is de staf waarmee de kudde geleid wordt. Met dit woord wordt ook opzicht over haar uitgeoefend. Hieruit blijkt wat de taak van de herder of dienaar van het woord is. In de eerste plaats moet hij het woord van de Heere, dat door de geschriften van profeet en apostel is geopenbaard, grondig en trouw aan de gemeente uitleggen. Hij zal het toepassen, zowel in algemene zin als in bijzondere zin. Dit zal hij doen tot heil van de hoorders, door te wijzen, te onderwijzen, te vermanen, te vertroosten en te bestraffen, nadat ieder nodig heeft. Hij verkondigt de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus. Met de Heilige Schrift weerlegt hij alle dwalingen en ketterijen die tegen de zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons in de Heilige Schrift duidelijk kenbaar gemaakt, want Paulus zegt dat de dienaar arbeidt in het woord. En op een andere plaats leert de apostel dat dit moet gebeuren naar de mate van het geloof. Ook schrijft hij dat een herder aan het betrouwbare woord dat naar de leer is, moet vasthouden en recht moet snijden. Evenzo zegt hij, wie profeteert, dat is Gods woord predikt, sticht, vermaant en vertroost de mensen. Op een andere plaats stelt Paulus zichzelf de dienaars tot een voorbeeld. Als hij verklaart dat hij in het openbaar en bij de huizen de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus geleerd en betuigd heeft. Met name in de Tweede Korinthebrief vinden we een betreffende beschrijving van het ambt van de dienaar van het evangelie, waar de apostel zegt, en al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons, apostel en herders, de bediening van de verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend, hun zonde hun niet toerekenend. Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bad. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wat de weerlegging van de onzuivere leer betreft, zegt Paulus dat een dienaar van het woord aan het woord van God moet vasthouden om de tegensprekers te weerleggen en de mond te stoppen. In de tweede plaats houdt het ambt van herder in namens de hele gemeente openbaar Gods naam aan te roepen. Want de herders hebben met de apostelen gemeenschappelijk wat deze zeggen. Wij zullen volharden in het gebed, in de bediening van het woord. Hierop doelt Paulus als hij aan Timotheus schrijft. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden. Smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Voor koningen en alle die in hoogheid zijn. In de derde plaats bestaat hun ambt uit de bediening van de sacramenten die de Heere tot zegel van zijn genade heeft ingesteld, zoals blijkt uit het bevel dat Christus aan de apostelen gegeven heeft en dat ook de dienaren van het woord aangaat, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Evenzo heeft hij bij de instelling van het avondmaal gesproken, doe dat tot mijn gedachtenis. In de vierde plaats is het de taak van de dienaren van het woord met de ouderlingen de goede tucht in de gemeente van God uit te oefenen. Orde te bewaren en op zo'n wijze te regeren als de Heere opgedragen heeft. Want Christus zegt tot zijn apostelen, nadat hij over de christelijke tucht gesproken heeft, al wat u op aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En Paulus wil dat de dienaren op een goede manier leiding geven aan hun eigen huisgezin. Omdat ze anders geen zorg kunnen dragen voor de gemeente, noch haar regeren. Hierom worden de herders in de Bijbel ook huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters, genoemd. Ze hebben namelijk opzicht over het huis van God waarin ze arbeiden, opdat daar alles in goede orde en op gepaste wijze zal toegaan. En zij met de sleutels van het hemelrijk die hun toevertrouwd zijn, openen en sluiten, overeenkomstig hun door God gegeven opdracht. Zij die geroepen zijn tot het herdersambt dragen bijzondere verantwoordelijkheid in de zielzorg, waarbij hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd en van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Uit deze uiteenzetting kan men opmaken wat een heerlijk werk het herdersambt is, omdat daardoor zulke grote dingen tot stand komen. En hoezeer dat ambt noodzakelijk is om de mensen tot de zaligheid te brengen. Om deze reden wil de Heere dat dit ambt te alle tijd zal blijven. Want als Christus zijn apostelen uitzendt om deze heilige bediening te verrichten, zegt hij: zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Hieruit blijkt dat het zijn wil is dat deze heilige dienst altijd op aarde onderhouden wordt. Want de personen tot wie hij spreekt waren sterfelijke mensen. Daarom vermaant Paulus Timotheus, hetgeen hij van hem gehoord had, aan getrouwe mensen toe te vertrouwen die bekwaam zijn om anderen te leren. Evenzo beveelt hij Titus, nadat hij hem tot herder bevestigd heeft, van stad tot stad ouderlingen en opzieners aan te stellen. Omdat ook wij, om deze dienst in Gods kerk te onderhouden, nu een nieuwe dienaar van het woord hier in Alblasserdam willen bevestigen, en er over dit ambt voldoende is gezegd, zo zult u Alexander Cornelis de Cruijff antwoorden op de volgende vragen, opdat iedereen zal horen dat u gezind bent deze dienst op de juiste wijze te aanvaarden. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat je wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houd je de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid, en verwerp je alle leerlingen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, beloof je je ambt in overeenstemming met deze leer getrouw uit te oefenen en je leer te sieren met een godvruchtige levenswandel? Beloof je geheim te houden datgene wat er bij de uitoefening van je ambt vertrouwelijk tot je kennis is gekomen, en beloof je je ook te onderwerpen aan de kerkelijke tucht volgens de orde der kerk wanneer je je in leer of leven het ambt onwaardig zou gedragen? Alexander Cornelis de Cruijff, wat is hierop voor God en zijn gemeente jouw antwoord?
Ja, van ganser harte.
God, onze hemelse Vader, die je tot deze heilige dienst geroepen heeft, verlichte je door zijn geest, versterke je door zijn hand, regeren je zo in je bediening dat je daarin dienstbaar en vruchtbaar mag wandelen, tot grootmaking van zijn naam, tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Heb dan, geliefde broeder, en mededienaar in Christus, acht op uzelf en op de hele kudde, waarover de Heilige Geest u tot een opziener gesteld heeft, om Gods gemeente te wijden die hij verkregen heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. Heb Christus lief, wijd zijn schapen, oefen opzicht over hen uit, niet gedwongen of uit winstbejag, maar vrijwillig en vol toewijding. Niet om over het erfdeel van de Here te heersen, maar om een voorbeeld voor de kudde te zijn. Wees een voorbeeld voor gelovigen in woord en wandel, in liefde, in de geest, in geloof en in reinheid. Volhard in het lezen van Gods woord, het vermanen en het leren. Veronachtzaam niet de gave die je gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig, opdat uw groei in alles zichtbaar wordt. Heb acht op de leer en volhard erin. Verdraag als een goede soldaat van Jezus geduldig alle lijden en verdrukking. Als u deze dingen doet, zult u zowel uzelf behouden als degene die u horen. En wanneer de overste herder verschenen zal zijn, zult u de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Wij gaan nu staan en zingen Psalm 67, vers 1. Geliefde christenen, gemeente van de Grote Kerk in Alblasserdam, ontvang uw dienaar in de Here met alle blijdschap en houd zulke dienaren in ere. Bedenk dat God zelf door middel van hem u aanspreekt en u dringend nodigt. Neem daarom het woord aan dat hij u overeenkomstig de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als een woord van een mens, maar als Gods woord, wat het ook in waarheid is. Laat de voeten van degene die de vrede verkondigen en de goede boodschap brengen, u lieflijk en aangenaam zijn. Wees uw voorgangers gehoorzaam, want ze waken over uw zielen, waarvan zij rekenschap moeten geven, opdat ze dat met vreugde zullen doen en niet al zuchtend, want dat is niet tot uw voordeel. Als u dit doet, zal de vrede van God in uw huizen komen en zult u, die deze dienaar als profeet aanneemt, het loon van een profeet ontvangen. En wanneer u door zijn woord in Christus gelooft, zult u door Christus het eeuwige leven beërven. Wij beseffen dat niemand uit zichzelf tot deze dingen in staat is. En daarom gaan we God danken en bidden. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft om uit het verloren menselijk geslacht door de dienst van mensen u een gemeente te vergaderen tot het eeuwige leven. Wij danken u dat u de kerk hier ter plaatse genadig een trouwe dienaar geschonken hebt. Wij bidden u, wil hem door uw geest hoe langer, hoe bekwamer maken tot de dienst waartoe u hem bestemd en geroepen hebt. Wilt u zijn verstand verlichten om uw heilige schrift te verstaan? Leg hem de woorden in de mond om vrijmoedig de verborgenheden van het evangelie uit te leggen en te verkondigen. Geef hem wijsheid en moed om de gemeente waarover hij gesteld is op de juiste wijze te leiden en in christelijke vrede bijeen te houden. Opdat uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede levenswandel zal groeien in getal en goede werken. Verleen hem moed in alle voorkomende moeilijkheden die hij in zijn dienst zal ontmoeten. Opdat hij gesterkt door de troost van uw geest tot het einde standvastig zal blijven. En samen met alle trouwe dienaren in de vreugde van zijn Heer zal worden ontvangen. Wil ook aan deze uw gemeente uw genade schenken, opdat ze zich behoorlijk tegenover hun herder gedragen. Hem als door u gezonden erkennen, met alle eerbied zijn leer aannemen en zich aan zijn vermaning onderwerpen. Geef dat zij zo, door zijn woord in Christus gelovend, het eeuwige leven deelachtig mogen worden. Verhoor ons, o Vader, door uw geliefde Zoon. Hij heeft ons leren bidden. En we bidden het samen, onze Vader, in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan onze gaven geven. Noodhulp aan Nepal en het kerkbeheer. Daarna gaan we staan en zingen we ons slotlied. Een lied met wat, denk ik, wat onbekende woorden, maar op een hele bekende melodie, de melodie van Psalm 84. Daarop zingen we dus lied 236.
Na de zegen zou ik zeggen, ga nog even zitten. Dan luisteren we even met elkaar naar de jongelui en de kinderen van de gemeente. En daarna vervolgen we onze weg door het leven verder. Verheft uw harten tot God, ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de nabijheid van zijn Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.